Ja, het wegvallen van de ik-persoon. Dat is heel iets kleins. Net eventjes een verdraaiing en het is weg. Soms wordt het pas duidelijk wanneer er zware negatieve ervaringen zijn. Soms wordt het ineens duidelijk wanneer het meer in positieve zin gaat. Een positieve ervaring. Bijvoorbeeld, de laatste paar dagen wordt lente. Nou, vindt iedereen prachtig. Je ziet alles de grond uitkomen, krokussen die bloeien. Als het kan, dan ga je naar buiten toe of je werkt wat in de tuin. Die ervaring dat weer zo dat leven allemaal opkomt na de winter. Moet je eens kijken wat daar gebeurt in die sfeer van jezelf. Als je even zo in de natuur komt, of in de tuin komt, in een park komt. In dat contact met dat uitbottende leven, is er geen ik-persoon. Alleen wanneer je het weer met kracht weer terug gaat halen naar je eigen persoon als een ik. Zodat je er weer psychologisch over gaat praten. Oh ja, natuurlijk. Eerst hadden we zo'n hele lange doorgezette winter. En nu is het voorjaar. En dat is een prettig gevoel. Dus dan krijg je dat geklets van die persoon die het weer helemaal naar zichzelf terugtrekt en een commentaar op geeft. Maar zie wat het verschil is met de eerste authentieke ervaring. Dat verschil, dat moet je ontzettend scherp zien. Want daar wordt steeds de fout gemaakt. Je komt buiten en je ziet de krokussen bloeien. Andere bolgewassen die schieten eruit. Vogels die worden actief, beginnen te zingen. En de eerste authentieke ervaring is zonder ik. Er is een heel duidelijke non-dualiteit met dat leven dat zich ontplooit. Want daarin heb je dus ook de ervaring van je eigen lichamelijke sfeer die daarin is opgenomen. Het gaat om het leven dat zich in de lente weer ontplooit. Dat leven heeft niks met een ik te maken. Voor zover je een authentieke ervaring hebt van dat uitlopen van de planten, dat actief worden van de dieren, ben je zelf ook deel van het leven. Het leven wordt wakker, wordt actief, er komt groei, er komt bloei. Komt activiteit. En voor zover je zelf een lichaam bent, ervaar je dat je daaraan deel hebt. Als je blijft bij die authenticiteit van die ervaring, wat gebeurt er dan? Dan ga je ervaren dat je deel hebt aan dat leven dat universeel is. Dat er een non-dualiteit is van jezelf en dat leven. Van je eigen energie en de kosmische energie. Je ervaart dat die activiteit vanuit het leven zelf voortkomt. Dus dan zit je helemaal niet meer te vragen naar, ja, wat voor zin heeft mijn leven nou? Dat is weer iets van de mind. En niks heeft toch zin? Nee, wanneer je daar in die lente aanwezig bent, dan ervaar je dat alles zin heeft, dat is de vitaliteit van het leven. De zin zit er toch meteen in. En er is geen ik-centrum dat daar iets moet regelen. Het leven ontplooit zich vanuit zichzelf. En er zijn geen grenzen aan dat leven. Het is universeel. Voor zover je zelf die een stuk energie bent, levensenergie, dan ervaar je dat je deel hebt aan die kosmische levensenergie. Je ziet dat alles daarbinnen dus vanzelf gaat. Dat groeien, dat bloeien, gaat vanzelf. Nest bouwen. Het zingen van de vogels, het gaat vanzelf. Dat de mensen naar buiten gaan en genieten van het alles en zelf ook wat actief worden buiten, gaat allemaal vanzelf. Het heeft nog een duidelijk aspect, meer gevoelsmatig. Dat het vreugde geeft. Iedereen die vindt het prachtig. En hoe meer het allemaal uitpot, nou, des te prachtiger is het. En meer vreugde geeft het. En wanneer straks dat proces nog iets verder is, nou, moet je kijken, dan is het toch één feest. Dan is het één grote vreugde van de lente. Nou, waar zijn nog de muizenissen van zo'n ik-persoon? Het punt is dat je dat intern heel duidelijk kunt herkennen. Dat is dus wel belangrijk. Die herkenning van dit wat ik nou zo even naar voren breng, in je eigen ervaring. Wanneer je dat herkent, mooi, dan is het duidelijk. Maar dan is dat iets wat blijvend is. Als je die essentie van die zijnservaring kunt herkennen, op een bewuste manier kunt bevestigen. Zo zit het. Ja, natuurlijk. Als een brok levensenergie zijn we universeel. Het is een universele bloei. Mijn zijnswijze is een universeel zijn bewustzijn. Ik ben. Zonder grenzen. In die vitale ontplooiing daar zijn toch helemaal geen ik-zorgen meer. Zie dat het werkelijk zo is. Dat is bij iedereen zo. Alleen wanneer dan weer die dat terughalen is naar zo'n centrum verkrampt ik. Dan zeg je nou, het is ontzettend jammer, want daarmee verpest je de hele toestel. Het punt is dus dat je wanneer zo'n open zijnservaring zich voordoet, dat je het dan op dat moment herkent. Omdat elke keer wanneer zo'n authentieke ervaring ergens opkomt, en die komt regelmatig op, is dat de grootste mogelijkheid die er is voor je om werkelijk door te breken. Kansen genoeg. Continu. Als het maar ergens wordt opgepikt dat die doorbraak er komt. Blijf helder, dan zie je steeds meer van dat soort openingen. Als je ergens dat herkent, zo'n opening, en die beweging door laat gaan, ja, dan is het een doorbraak. Als je langzamerhand al die verschillende mogelijkheden duidelijk herkent, omdat je ze hebt leren kennen door te kijken, nou, dan weet je precies hoe alles werkt. En dan weet je ook hoe het zit. Dan gaat het zich stabiliseren. daarom is het zo belangrijk dat je heel precies ziet dat het maar een heel kleine verschuiving is van zo'n authentieke zijnservaring, waarin alles open is, naar die kunstmatige toestand waarin een ik alles weer op zichzelf betrekt. Je ziet dat wanneer dat tweede dan zo plaatsvindt, hoezeer dat weer een verkramping is en een beperking is. Wanneer eenmaal zo'n authentieke zijnservaring werkelijk zich voordoet, je herkent dat en je weet hoe dat werkt, dan kun je ook toch nog een klein beetje je oriëntatie zo houden dat die authentieke sfeer mag doorgaan. Dan kan er wel eventjes iets aan denkprocessen langskomen, maar die laat je dan inderdaad maar langs je heen gaan, terwijl je blijft bij dat directe van die zijnservaring. Die zijnservaring, daarin zit dus zowel het aspect van jezelf als van alles wat er maar is. Daarin zit die non-dualiteit. Je ziet die krokussen die bloeien in de zon. En je ervaart jezelf als een brokje levensenergie in de zon. Nou, dan is er toch geen scheiding meer. En dan is er die vreugde. Vreugde ontstaat altijd bij het wegvallen van scheidingen. Is dat herkenbaar? Is dat zo herkenbaar dat dat dan inderdaad ook een doorbraak betekent? Omdat je daarin de herkenning hebt, oh, dit is het. De ervaring van de levensenergie buiten, in de planten en dieren, vogels. De ervaring van de levensenergie in je eigen lichamelijke sfeer. Je wordt je daarvan bewust als in één ruimte. Ervaar dan maar dat je even groot bent als de kosmische levensenergie, zonder grenzen. Universeel zijn. En je bent het ook nog bewust? Universeel bewustzijn. En dat geeft een geweldige grote vreugde, universele gelukzaligheid. Nou, dan stap je zomaar in wanneer je zo even naar buiten gaat. Op kleine schaal is het natuurlijk voor iedereen duidelijk, hè? Voor iedereen. Want wanneer je iemand hebt uit je naaste omgeving die alleen maar zo'n beetje verkrampt zit, dan zeg je natuurlijk ook van, hé, ga naar buiten toe, geniet eens een keer van de lente, van alle bloemen die bloeien enzovoorts. Ja, dat zegt toch iedereen, dat is toch normaal? Alleen wanneer je dat voor jezelf herkent, laat het dan zich eens een keer helemaal uitwerken, doorwerken, en dan werk je werkelijk naar het universeel wordt. Als het zwaar is, dan zeg je nou nee, dat is echt pathologisch. Maar ja, wanneer je het ietsje ruimer doet, en even later dan keert het zich weer om, dat is toch ook pathologisch? Alleen dus al op het niveau van het organisme. Gewoon van bijvoorbeeld de hyacinthebol. Ja, daar zit toch leven in om zich te ontplooien. En zo'n hyacinth gaat toch niet denken wanneer hij even zijn puntje erboven heeft. Nou, ik geloof het wel. Nee, hoor. En die zegt, nou, ik blijf er wel zitten. Nou, dat heb je nou bij mensen. Wat is de natuurlijke toestand? Ja, dan blijven zich ontplooit. Hoe ver? Eindeloos. Je levensenergie is universeel. Natuurlijk, in de natuur daar heb je wel allerlei factoren dat ergens toch niet een organisme helemaal tot volledige ontplooiing kan komen. Bijvoorbeeld die wordt opgegeten ofzo. Maar in principe is het wel diezelfde ontplooiing die doorgaat. Maar ja, wat gebeurt er met mensen? Voordat dan dat uitwendige kan spelen, daar zitten ze al intern al die energie samen te houden, dat hij zich niet kan ontplooien. En daar zit absurde. Het leven is één groot wonder. Daarom ben ik ooit biologie gaan studeren. Maar ja, wanneer je iets een wonder vindt, moet je nooit daar ook, hè, daar zie je eigenlijk ook hetzelfde. Want zeg, nee, natuurlijk, dat mensen zich gingen verwonderen over de levende natuur. Natuurlijk, het is heel authentiek. En dat ze er meer over te weten komen, uitstekend allemaal. Maar wanneer je dat ziet, hoe dat dan zit in, meer in de biologische wetenschap, nou, dat is tegenwoordig alleen maar biochemie en biofysica. En dan zit je op een laboratorium en met leven heb je eigenlijk niks meer te maken. Waarom niet? Omdat het allemaal mentale modellen moeten worden, constructies moeten worden, waar het leven helemaal uit is. Die studies, dat is toch wel helemaal gek, hè? Welke studie ook neemt. Ik heb ook al wat gedaan in die geneeskundige faculteit. Die eerste jaars, nou, die zijn vol enthousiasme van, nee, oh nee, ik ga geneeskunde studeren, want natuurlijk, ik wil anderen wel helpen. Maar wanneer ze over een paar jaar later van praten, ze dan spreekt, ja, ze zijn helemaal plat gegooid door alle informatie die ze allemaal in de kop moeten stouwen. En dan is er van het oorspronkelijke enthousiasme helemaal niks meer over. Met de filosofen precies hetzelfde. Ze komen met authentieke vragen van, hé, nou, wie ben ik? Dan moet je kijken wat voor berg je dan op je kop krijgt.
De vraag is dan wel tot hoeveel je moet gaan, hè? Want dat is natuurlijk wel een interessant punt. Je zegt van, waar ligt de... je hebt zeg maar die overgang naar de ik-identiteit, naar die levende plooiing. Dat is maar een klein stukje. Maar bijvoorbeeld in mijn familie is bijvoorbeeld iemand pas overleden, plotseling met een hartaanval, dat is 30 jaar. En nu heeft men kunnen ontdekken dat hij één defect gen heeft. Dat hebben ze dus ontdekt, zeg maar, in het ziekenhuis. En dan hebben ze dus nu zeg maar aan de hand van...
Marco, we beginnen nou niet met dat denken, want wanneer je over een gen gaat praten, dan krijg je natuurlijk die hele theorie eromheen. En wat heb je eraan? Wat is nou de authentieke ervaring daarin? Daar gaat het. En heeft dat betekenis voor je? Oké, dan kun je wat zeggen. Zit daarin een authentieke ervaring?
Nou, er zit wel een authentieke ervaring van dat je het leven wil bestendigen. En ook, zeg maar, het leven wil bestendigen in anderen. En dat je daarvoor onderzoek doet en dat je daar ook... Kijk van wat is mogelijk om het leven van jezelf en eventueel van anderen, om dat zeg maar ja, te bestendigen. En de vraag is hoe diep je dan kan gaan, en dat je kan zeggen van ja, nu gaat het echt te ver. En nu ga je als het ware helemaal het leven in je onderzoek weghalen. Maar dat is nog steeds vanuit de motivatie, zoals je dat ook in jezelf ervaart, om dat leven zeg maar... Ja, te bestendigen, om iemand ook levend te kunnen...
Oké, wanneer je de goede oriëntatie houdt, dan kan er best wat kennis bij komen enzovoort, maar dan zal het nooit de primaat krijgen. Dus dan gaat het alleen om wat hulpmiddelen die je dan gebruikt voor een eerste oriëntatie, eerste instelling die je hebt. Dat kan. Maar goed, je ziet dat het vrijwel altijd misgaat. Vrijwel altijd. Dat, ook artsen natuurlijk, die zitten zo dan in dat medische denkveld, dat ze daar nou eigenlijk niet meer uitkomen. Ook al hebben ze dat andere van, oh nee, natuurlijk andere helpen, hebben ze nog. Maar door al die dingen is zo'n grote ballast dat ze daardoor toch heel sterk gevangen worden. En dat is bij de meesten het geval. Zie steeds weer eventjes hoe dat zit bij jezelf wat betreft die authentieke ervaring. Daar ging het om. Daar ging het om. Is er een authentieke ervaring uitstekend? Blijf dan die lijn maar vervolgen. Blijf in die lijn verder kijken. En wanneer je eventjes laat afleiden, dan zie je dus dat je authentieke ervaring bent. Als die ervaring ergens authentiek is, dan merk je dat er een grote directheid is. Dat er geen afstand is tussen jezelf als waarnemer en het waargenomen. Er zit niks tussen. Daarom is het een zijnservaring. Als je meegaat met die zijnservaring, komt werkelijk alles open. Die authentieke ervaring kan overal plaatsvinden. Wat het nou gewoon even over die ontluikende natuur. Het begin is dus, geniet er maar van. Wanneer je ergens van kan genieten, wat betekent dat genieten dan? Wanneer je het houdt alleen op, ja, ik vind het belangrijk en ik moet genieten. En nou geniet ik ervan. Ja, dat is maar heel miserig. Nee, wanneer het genieten verder doorzet, dan verdwijnt dat ik. Want nogmaals, zolang je de notie hebt van ik aan de ene kant en het andere wat dan aardig prettig is aan de andere kant en ik moet ervan genieten. Ja, nou dan is het eventjes, want even later is het niet meer zo, want dan heeft het ik weer andere dingen waar je dan aandacht aan moet geven. Of de omstandigheden worden weer iets anders, nou ja, dan geniet hij niet en dan is hij kwaad. Nee, in het genieten zelf, dat is direct. Wanneer het zich mag ontplooien, dat genieten, dan wordt het 100% en dan is het direct en dan is er geen scheiding meer tussen jezelf en datgene wat je geniet. Die structuur valt weg.
Geniet ik. Ik is weg in het niet.
Ja, dan blijft er toch alleen een genieten over. Nou, dat is die oorspronkelijke zijnservaring zonder specifieke structuur. En dat is ook universele vreugde. Klopt dat, Ananda?
Ja, je zegt het zo van, tenminste komt bij mij op van, het is zo simpel, waarom zien jullie dit dan niet of zo?
Nou, het is wel zo. Ik vind het absurd dat je dat niet ziet.
Ja,
maar het is toch simpel. Iedereen die gaat naar buiten toe in de lente en die vindt het prachtig. Ja, zo simpel is het.
Ja.
Mooi dat je het ook vindt. En wanneer je dat dan zo herkent, bam. Je stapt naar buiten toe en je bent weg. Je lost op. En het kosmisch genieten. Nee, maar zie die mogelijkheid. Je herkent die mogelijkheid dat je naar buiten gaat. En je vindt het heerlijk om in de lente gewoon daar te wandelen. En te genieten van alles. Ja, dat. Wanneer je ergens maar iets van dat genieten herkent, dan ga je verder door. Zeg, hé, wanneer het daar inderdaad dat genieten is, wat is de essentie daarvan? Mag die essentie doorgaan? Ja, dan is het toch één groots genieten.
Het probleem is de reflectieve staat die je als volwassene hebt, die je bijhoort. En die leidt je dan. Ik had vorige week precies zo'n soort ervaring. Nee, ik liep met mijn twee kinderen zo. Nee, het was alles eigenlijk helemaal perfect. Ik zoefde een auto langs en alles was een soort volmaakte dans.
Nou.
Maar toen ogenblikkelijk zat ik daar weer bovenop van, oh ja, dit is het, dit moet ik houden. En
dat was de sluit.
En toen kwam er ook nog zoiets bij van dankbaarheid en al dat soort dingen. Ja, en dan kan je nog even 10 minuten door sudderen op dat gevoel. En dan langzaam zit je. Terwijl als ik bijvoorbeeld zie mijn jongste kindje, die is zeg maar bijna 1. En, nou, die heeft precies ook die ervaring. Ja. Alleen hij weet het niet.
Nee.
En daardoor kan hij er ook heel makkelijk in blijven.
Ja.
Maar dat is natuurlijk het probleem waar wij mee zitten.
Oké, maar wanneer je dat op deze wijze ervaart, hè, op een gegeven ogenblik, omdat je daar al kennis van hebt van die mogelijkheden, dan is er de mogelijkheid, wanneer dat mentale eventjes de kop opsteekt, om toch je te blijven richten op die authentieke open ervaring. Dat is mogelijk. Omdat je weet hoe dat werkt. Ja, wanneer ik dan met het denken meega, met allerlei oordelen en gedachten, nee, dan weet ik wat er gebeurt. Ik weet ook, ik herken op een bewuste manier die totaal open ervaringssfeer. Nou, ik blijf daar gewoon bij. En het andere, dat zeurt misschien eventjes op de achtergrond, maar dan kan het weer verdwijnen.
Ja.
En dat is iets wat op een gegeven ogenblik dus de doorslag geeft. Dat je op deze wijze toch de goede oriëntatie houdt, dat het verder doorgaat, op een goede wijze. En dat die interne krachten, of externe krachten, die er misschien zijn, die daarop inwerken en het willen beperken, in de vorm van begrippen, gedachten, dat die gewoon niet door kunnen gaan, omdat je daar niet in duikt. En dat vergt natuurlijk een geweldige helderheid. Maar goed, het is de moeite waard.
En ook een soort argeloosheid die je op de een of andere manier dan in stand moet zien te houden.
Ja, een argeloosheid die je blijkbaar, uitgaande van die moeilijke mentale toestand bij volwassenen, dat je dat eerst maar op een bewuste manier promoot. In dat boekje over management en non-dualiteit heb ik ook een stuk geschreven over bewuste naïviteit. De primaire naïviteit, ja, dat heb je bij de kinderen, dat is duidelijk. En als datzelfde de plaats vindt bij volwassenen, zeggen ze, nou, hij doet niet zo naïef. Dat is bij mij ook vaak gezegd. Maar toen kreeg ik langzamerhand door hoe waardevol dat is. Om op een bewuste manier dan maar naïef te blijven. Zeg je, nou ja, goed, je ziet wel dat je dan gepakt wordt wel eens door anderen. Zeg je, nou ja, vooruit, dat is veel minder belangrijk dan in die open sfeer te blijven. Als dat toch het allerbelangrijkste is. Ja, dan zeg je, nou oké, dan maar op een bewuste manier heel naïef blijven. En voor de rest zoeken ze het maar uit. En dat in natuur, ja, inderdaad, dan heb je de mogelijkheid op een bewust vlak, omdat je geleerd hebt hoe dat werkt, vanuit je bewustzijn, om toch de goede oriëntatie te houden, alhoewel er de neiging is om ergens in iets beperkts mee te gaan. Nee, wanneer je dan in die directheid van die open ervaring wel bewust bent, nou natuurlijk, dan is er ook dat bewustzijn, dus met die naïviteit in relationele zin valt ook wel mee. Je ziet wel degelijk wat er allemaal gebeurt. Alleen, je gaat er niet meer op de oude manier op in. Dat je overal ergens iets tegen die krachten in moet zetten enzovoorts, dat je assertief moet zijn enzovoorts. Het hoeft helemaal niet meer. Nee, je krijgt juist een omkering van de hele situatie, een totaal ander perspectief, wanneer je zelf op een bewuste wijze in die open sfeer van ervaring kan blijven. Heel bewust. Heel helder. Dan zie je juist in die grote helderheid hoezeer al die mensen die inderdaad moeilijk doen en jou erbij willen betrekken, hoezeer die gevangen zitten in allerlei beperkte concepten. Vanuit het denkbewustzijn zeggen de mensen, oh nee, kijk eens, die is een beetje naïef. En je ziet dan ook de krachten die erop werken. Je ziet het bij de kinderen gewoon, ja nee, die moeten die naïviteit kwijtraken, want die moeten ook zelf kritisch worden enzovoorts. Maar wanneer je eenmaal zo die omdraaiing hebt gehad, dan zie je hoe het werkelijk zit, wat betreft beperktheid en onbeperktheid. Ik was nog even een verhaaltje dat vrouwen waarschijnlijk daar meer feeling voor hebben dan mannen. Want het was dan ook een stel en die vrouw, ze hielden veel van elkaar en die vrouw die was ook helemaal open. Maar die man die wilde naar de wereld toe toch de belangrijkste zijn. Die zei, nee, ik beslis alles. En die vrouw vanuit die openheid zegt, nou ja, beslis jij maar alles. En die instelling, hè, die instelling, zeg je, nou nee, je moet kijken, je kunt een clash krijgen tussen ego's, maar wanneer dan blijkbaar bij de één het veel meer open is gekomen, zeg ik, ja goed, och, de ander die mag dan beslissen en naar de buitenwereld de zaak allemaal, allemaal op orde hebben en regelen. En de ander niet, en dan zeggen ze, ja goed, och, die ander was een beetje naïef, die laat zich gebruiken en zo. Nee, helemaal niet, want die vrouw die had het door. En zei, nee, goed, omdat ik van je hou, vooruit, laat je het gezicht maar wezen naar buiten toe. Maar we weten wel hoe het zit, want het is helemaal open. Ja, prachtig toch? Maar juist dat soort dingen, hè, die kun je dan ook herkennen, hoe dat werkt. En juist door die herkenning krijg je steeds meer kennis van wat het nou eigenlijk betekent om heerlijk open te blijven. En dat geeft ook steeds weer een bevestiging van, oh nee, zie maar, het kan wel, het kan wel. Heb er maar vertrouwen in, want dat is bij de meesten van, ja, wanneer ik naïef ben, nou, dan word ik allemaal uitgebuit en... En voor ik beduvel waar ik bij sta. En nee, ga maar kijken hoe het echt werkt. Het punt is dus dat je terugkeert naar dat zelf zijn. Dat zo universeel blijkt te zijn. Dus het is een interne stabiliteit die een universele stabiliteit blijkt te zijn. En vergelijk dat dan eens een keer met de situatie dat je je stevigheid in de uiterlijkheid moet hebben. In je gedrag en je optreden. In je uiterlijk. Hoe instabiel dat is. Die macho's zijn de meest instabiele mensen. Ja toch, José?
Ik kan alleen maar ja zeggen. Maar als de een zeg maar, bewust is van die openheid en de ander niet, dan is het toch wel lastig vinden.
Ja, wanneer je dat lastig vindt, dan ben je blijkbaar niet helemaal open.
Ja.
Dus geen probleem.
Geen probleem.
Ja, als je open bent. Jij zei wanneer je open bent.
Ja, wat zeg
ik? Jij zei wanneer de een open is.
Ja.
Ja, dan is er geen probleem.
Je ziet bij die andere allerlei dingen ontstaan die mogelijk ook gewoon erg dom zijn.
Ja, maar dan is er geen echt probleem.
Een probleem, nee.
Dan gun je die andere domheid.
Hoe ver moet je gaan? Ja, weet ik niet.
Maar dat, nou, we hebben gehad in dat authentieke open zijn, dat is toch oneindig?
Ja. Ja, dat is oneindig.
Dus dan laat je het oneindig, hè?
Ja, ik bedoel, in een relatie tot elkaar.
In die openheid, wanneer je ging uit ervan dat de een open is. Nou, wanneer die een open is en de ander die heeft allerlei ik-spanningen nog. Nou, maar dan is er voor degene die open is toch geen enkel probleem, hoe dan ook.
Nee, dat is waar. Als je daar helemaal
mee bent. Ja. Ja, gewoon doen.
Als je die openheid wil bereiken, moet je dan niet de dood doorzien? Want zolang je de dood als iets reëels toch ziet, blijkt er toch angst bestaan dat je gedood kan worden of zo.
Als jij zo het voorjaar daar in het gooi lekker gaat wandelen, zeg je dan hetzelfde? Wanneer je werkelijk zo naar buiten gaat en je gaat daar genieten. Ja, dan is het toch alleen maar genieten.
Als er alleen maar genieten is, is er alleen maar genieten inderdaad. Want het is nog inderdaad bij mij een spanning, waardoor ik niet volledig kan zijn. En die spanning heeft te maken met bijvoorbeeld dat je de dood als iets reëels nog ziet.
Maar zie dus dat bestaan. Wanneer je geniet, dan heb je ook dit heb je echt niet.
Nee, op dat moment.
Nou, ik verwijs naar die momenten. Ik verwijs naar die momenten, want daar moet je het leren herkennen. Wanneer je dat daar herkent, dan hoeft er geen terugkeer meer te zijn naar een ik die bang is voor de dood. Wanneer je eenmaal weer in de dik zit en je zegt, ja goed hoor, dan is het blijkbaar zo. Nee, ga kijken waar een doorbraak zit door die moeilijke muur van ik wil niet dood en ik ga toch dood en weet ik wat allemaal. Nee, wanneer je naar buiten gaat in de lente, nou, dan is dat er niet. Dan is er die muur niet. En daarin moet je het herkennen. En daarin kan het makkelijk doorbreken. Als je dat op een bewuste manier verder laat gaan. Wanneer dat genieten op een bewuste manier, intern bewust, verder laat gaan. Nee, wanneer er eenmaal weer iets van een ik gevormd is, nou, dan zit je in de problemen, dat is duidelijk. Ja. Dat is bij iedereen zo. En dan is er niet een directe weg van die ik-persoontoestand naar die bevrijde toestanden. Nee, maar blijkbaar is het zo dat die natuurlijkheid op allerlei momenten, op allerlei plaatsen zich ineens manifesteert. Nou, dat is het meest waardevolle. En als je dat intern herkent, wanneer het er is, zeg je, ja, dit. Laat je niet afleiden, nee, dit. En dan gaat het doorzetten. Heel makkelijk. En dan merk je dat het intern bewustzijn, je stelt vast dat er een oneindigheid ontstaat. Dus ook wanneer die aanleiding, die toch een klein beetje geconditioneerd is, wanneer die omstandigheden weer wat veranderen. Bijvoorbeeld je gaat weer het huis in. Dan nog, je kunt toch meditatief blijven bij die open zijnservaring. Ja. Er is geen enkele belemmering voor de verlichting. Ja, dat is mooi.
Ja. Ik goed.
Vooral wanneer je nog een ander bent.
Ja, dat geldt natuurlijk ook. Ja. Maar het is inderdaad zo'n gewoonte vorming om te reflecteren, om op je hoede te zijn. Inderdaad, dat je zegt, als je een ik bent, dan word je vreemd natuurlijk voor andere mensen. Sommige mensen vinden het helemaal niet leuk als je niet met hun definities van zichzelf meegaat.
Ja, zeker.
Dat hebben we ook meegemaakt. Dus we willen graag dat je aan hun definities voldoet.
Tuurlijk.
Vroeger had ik er helemaal geen feeling voor. En ik kan me nog herinneren dat ik via een uitzendbureau in een café moest schoonmaken. Maar de Bazinda, die had wel weer de relatie even niet zet, veel hoger was dan ik, maar ik zag het helemaal. En die werd ontzettend boos op me, omdat ik dat gewoon niet deed.
Maar ja, wat heb je ervan kunnen leren?
Wanneer nou, ik dacht, oh god, er zijn definities en hiërarchieën tussen mensen, daar moet ik aan voldoen.
Ja, nee, dat is jammer, want je had ook iets anders kunnen leren.
Ja, toen wist ik nog niet van wat waar dat.
Nee, maar goed. Je had ook bewust in die naïviteit kunnen blijven. Dan zeg je, nou, ja goed, zij vindt dat zo, maar ik vind het anders. En daar doe ik me gewoon op een naïeve manier dat ik erdoor ga. En wanneer je dat doet, dan zie je wel dat de anderen ineens beginnen te kijken van, hé, want zij heeft natuurlijk gewoon een bepaald patroon op jou willen leggen. En ja... Zij is daar dan in die omstandigheden de bazin, de sterkere, de autoriteit. Dus nou, zij neemt aan dat het dan ook gebeurt. En wanneer je niet tegenweer geeft, maar je gaat toch je eigen gang. Dan staan ze ineens te kijken.
Ja.
En dan zie je ook wel wat veranderen bij de ander.
Ja, dat pak ook naast het denk ik, maar... Je ziet toch wel een aantal mystici toch onthoofd worden, ondanks dat ze helemaal gelukt zijn. Dus afgericht doorwerken, gekruisigd worden, vergiftigd en noem maar op. Dus ja, hoe zit dat dan? Ja, ik heb zo'n vraag. Dus hoe zit dat dan? Want die mensen zijn helemaal open, helemaal gelukt en toch worden afschuwelijke dingen met zich gedaan.
Jawel, maar kijk, wanneer we het hebben over die openheid, dan is het iets anders dan wat de christelijke mystici gingen vertellen. Want dat is namelijk ook in dat kader van die christelijke theologie geweest. En wanneer dan een officiële kerkleer is, en je gaat diezelfde terminologie overnemen, maar je gaat het net wat veranderen, ja, dan worden ze kwaad.
Ja,
maar wanneer je gewoon eruit stapt en zegt, nou, ik ga gewoon mijn eigen aardappels verbouwen. Mm-hmm. Ja, die mystici waren er ook. Die werden niet onthoofd.
Nee.
Ja. Nee, dus wanneer je meegaat, wanneer je daar in die kroeg zat te schoonmaken, je neemt wel die termen over van die bazin.
Ja,
en je gaat je er niet aan houden. Ja, dan wordt ze kwaad. En dan word je op het hoofd.
Nee,
maar wanneer je doet alsof je gek bent.
Ja, dat spel is wel mij en doet helemaal niks.
Ja.
Nou, dat weet ik.
Ja. Geen probleem.
Een beetje vreemde eind in de
bereidsel. Ja, wat maakt dat nou uit?
Ja, dat maakt er niet uit.
Wat is dat nou op de schaal tegenover de verlichting?
Ja, goede raad.
Nou, dat zou ik zeggen. Als je daar nou van overtuigd bent, hè, dan krijg je een beetje meer vertrouwen.
Ik ben overtuigd te raken, want ik ben ook ouder aan het worden, dus ik heb minder te verlichten.
Ja.
Dus dat kan ik allemaal losgemaakt.
Kijk aan.
Nou, ik ben het wel met je eens, maar die verkramping is heel gewoonte geworden om je te beschermen.
Ja. Ja.
En ik kan me ook voorstellen als kind, als je in de openheid komt, bent, en je komt met de wereld in aanraking, en dan word je pijn gedaan, en dan wordt het ik gevormd. Dus het ik heeft een geweldige, ja, heeft ook een geweldige illusie van bescherming, dat hij kan beschermen tegen pijn, tegen verlies, tegen al dat soort dingen. Dus om dat los te laten.
Ja, maar langzamerhand word je volwassen.
Ja. Jazeker. En een ander iets wat ik merk is dat... de holheid van de dingen die we met z'n allen aan het doen zijn zo duidelijk wordt en dus ook de motivatie om dat te doen veel minder wordt en van ja, werk ik ik veel
ja.
En dan komt er toch een angst op van nou ja, als ik helemaal verlicht word dan ga ik zwerven of zo.
Nee, heb dan maar vertrouwen erover dat het dan ook goed gaat, hoe het dan verder gaat. Alleen wanneer je dat al ziet dus bij andere mensen, dat ze inderdaad zo bezig zijn met allerlei holle dingen en dat ze dat dan allemaal belangrijk vinden. En dat zie je. En je ziet de absurditeit ervan. Dat betekent toch voor jezelf dat je daar vrij van bent. Ja, prachtig toch?
In ieder geval meer afstand van.
Prachtig toch?
Ja. Ja, ik zie ook wel dat ik leef bij problemen en conflicten. Dat ik leef daarop. Dus.
Ja, wanneer er geen problemen zijn, dan zoekt er niet die problemen op.
Ja.
En in relaties gaat het precies hetzelfde.
Wat?
In relaties gaat het precies hetzelfde. Ja. Ja. Ja, wanneer je niet meegaat met die problemen, nou, dan vinden ze niet leuk.
Nee, of je wordt op de vlak gevonden. Want en als je vooral als voortdurend maar blij bent, dan staat er afgunst en jaloezie. Dus dat is wel op wacht te doen om je ook weer in dat ik.
Ongelukkig te maken.
Ja. Je kan niet zo'n oppervlak gelukkig zijn, toch?
Ja. Maar het hangt er dus wel van af in hoeverre je daarin stabiel bent.
Ja, natuurlijk.
Wanneer je dus die primaire naïviteit hebt, of het is veel meer een vlucht voor het andere. Ja, natuurlijk, dan ben je zo kwetsbaar als wat en dan krijg je die anderen helemaal over je heen. Die voelen dat ze dan macht kunnen uitoefenen ook nog een keer. Maar wanneer je zelfstandig bent, helemaal zelfstandig bent, daarin. Ja, dan is het toch alles duidelijk en dan is het toch verder geen probleem.
Nee, dat is waar.
Helemaal geen zwerver in de goot. Ja, misschien wel, maar dat maakt ook niks uit. Maar nee, je bent wel zelfbewust.
Ja. Ja. Ik heb ook wel eens gelezen dat later zo. Dat als je dan zo'n schild van eerlijkheid en oprechtheid en onschuld hebt, dat het ook beschermd werd.
Absoluut.
Wat?
Ja, absoluut. Het voorbeeld daar, van jou daar in dat café. Dat wanneer je werkelijk dat bewust zo had herkend. van het totaal open blijven. Ja, dat was een heel andere situatie geweest. Want dat gaan de anderen herkennen die wel een je in een hokje willen houden, maar dan merken van nee, die actie die haalt niks uit. En wanneer het is vanuit een persoon, ja, dan krijg je een clash. Ja. Maar wanneer het totaal open is, dan krijg je geen clash, want er is helemaal niks wat die energie van die ander tegenhoudt.
Ja.
Nou, dan gaat de ander ook even zitten knipperen met de ogen, want ze hebben ze daar aan de hand.
Ja. Nou, of kunnen ze zelf open worden, of ze wensen van je af, omdat ze niks,
nou ja,
niks met je kunnen.
Een van twee, maar wanneer dan toch het werk goed gedaan wordt, nou, klaar.
Ja. Beter en de entiteit.
Oh ja. Maar zelfs ook iets meer vanuit de anderen die voelen dat die krachten op die ander uitgeoefend, dat dat geen hou vastgeeft. Dan word je wel een vreemde eend in de bijt, maar er verandert in die persoon ook iets.
Die kan verzachten.
Dat vindt dan absoluut plaats.
Ja, maar ik kan ook wel zo dat die kan verharden, omdat die het niet kan uitstaan, want die hier niet. Die niet in de definitie of in zijn definiëring van zichzelf. Want heb ik zo'n definiëring. Dus als je kan ook bedreigend worden als je niet in de definiëring van de ander mee gaat. Want
nee, dat is alleen maar wanneer het als een persoon is. Een persoon die wil altijd toch een beetje zijn status houden.
Ja.
En wanneer het gaat dan tussen personen, en dan krijg je het wel wat jij beschrijft.
Oh ja, maar
dan kun je verharding krijgen. Ja. Maar wanneer het werkelijk helemaal open is, dan merkt de ander die toch wel die kracht uitoefent om jou ergens heen te brengen of ergens iets te laten doen, in een hokje te duwen. Die merkt van, oh nee, dit gaat helemaal niet. Maar omdat er nergens inderdaad helemaal geen weerstand is, geen neiging is van de persoon om zich toch staande te houden. Ja, nou ja, dan blijft het totaal open en dan slaat het wel terug. Want elke actie, elke gerichtheid, elke intentie, die heeft altijd twee polen. Dus het heeft de pool van de eerste persoon en het heeft het van de derde persoon, een object. Nou, wanneer in dat object helemaal geen weerstand meer zit, verandert die hele situatie, want die intentie gericht op een object, die gaat eindeloos door en dan is het geen echte intentie meer, die intentie valt weg.
Ja,
dat is verzachting bij de eerste persoon. Hoe zit het met paarden, Sherman?
Ja, paarden nodigen heel erg uit om bij die authentieke ervaring te zijn.
Waarom?
Omdat ze zijn.
Ja.
En ja, dan reflecteert meteen je eigen ik en je eigen wil en wat je allemaal in je hoofd hebt, dat krijg je gewoon meteen terug.
Wanneer je dus uitgaat van zo'n ik, ja. Maar dat andere wat we net bespraken, dat moet daar ook duidelijk zijn. Wanneer je zelf dus als een ik, dus gericht bent op een paard, ook als een ik, dan blijkt dat niet te kloppen.
Nee,
dat werkt niet. Dat werkt niet. Dus, dan krijg je inderdaad aan die objectkant dat een open sfeer kan zijn. En die hele gerichtheid op zo'n ander ik gaat weg. Dus bij jezelf valt ook dat ik weg.
Dichter bij het zijn.
Ja. Dus daar heb je dus ook zo'n mogelijkheid om ineens te zien bij een dier. Oh ja, kijk, ik kan wel vanuit ik wil jou dit laten doen en zo. Kan ik hem wel als een object zien. En dan ook wel als een object gebruiken. Maar op een gegeven ogenblik dan merk je, nee, er is iets anders aan de hand. Want er is helemaal geen ik. En dan krijg je inderdaad contact met dat zijn. Het slaat terug. En dan ben je alleen maar in het zijn met zo'n paard.
En dan kan je communiceren zoals Francisco van Assisi met de dieren.
Ja, maar dan zit er nog steeds een beetje scheiding. Maar ik doe daar ook weer over die radicalisering. Dat, ik kan me voorstellen dat wanneer je een jockey bent, dat je dan, dat, of laat ik het zo zeggen, dat de beste jockeys zich één voelen met het paard. En niet van, ik moet het paard nog meer ranselen om hem vooruit te laten gaan. Dus dat één zijn met een paard.
Maar je wordt het paard dan van binnenuit. Omdat je dezelfde energie hebt, dezelfde leven.
Nou ja, die mogelijkheden die zijn er dan. Daar zul je ook wel weer op moeten toeleggen. Want dan is het toch weer een beetje een gerichtheid op. Ja. Hey, wat voor dingen spelen daar nou eigenlijk in het beest allemaal. Om zo te leren kennen. Maar hoe directer het is, des te beter.
Daar zit helemaal geen intentie in.
En dan zit er geen intentie in. Maar waarom vinden volwassenen pasgeborenen zo schattig? Ja, nou juist daarom. Dat zijn geen ikjes. En alle gerichtheden om dingen te veranderen, ja, die lossen daarop. En dat slaat terug. En dat voelt goed. En daarom vinden volwassenen die baby's zo schattig. Zie je wel, je hebt overal openingen en openheid. Als je nou ergens eens een keer eentje maar hoor, eentje van die duizenden die je hebt. Maar zo eentje ervan, wanneer je daarin nou helemaal doorschiet.
Doorschiet.
In de openheid.
Over als je gaat toeleggen op een specifieke energie van iets, kan het alleen vanuit een ik, zeg maar, zoiets, of kan het ook vanuit vrijheid nog steeds?
Wanneer het open is, is het zo direct dat er geen toeleggen meer is. Maar wanneer je vanuit een zekere beperkte identificatie met lichaam-geest,
ja,
ergens iets gaat beseffen, manifesteert zich iets van die openheid in mijn eigen situatie, in mijn eigen ervaringssituatie.
Mm-hmm.
Nou, dan is dat ontzettend waardevol, want dat is werkelijk een mogelijkheid dat het als een opening gaat functioneren, waarin je werkelijk doorheen kunt gaan. Als je het maar accepteert, dan vergeet je je eigen ik-vormen, patronen, je hele ik, omdat je daarin meegaat.
Nou zal ik met de situatie dat ik bijvoorbeeld bij die tijd zie, bij Pushing Hands noemt dat dan. En dan ga je precies voelen waar hoe die ander beweegt. Dan ga je niet met kracht bewegen, maar ga je precies de energie van die ander voelen. Maar dan zoek je eigenlijk naar zijn zwakke plek. En dan enerzijds is er wel zeg maar de openheid van het samen bewegen en niet vanuit wil of iets dergelijks. Maar het is nog wel steeds een oriënteren op waar er gaten vallen. En ik merkte zeg maar afgelopen week dat ik daardoor in mijn ik kwam te zitten. En ja. Ik moest ook weer eruit. Dus dus ik heb zoiets van, is dan zoiets mogelijk? Hè? Want het is een onderdeel van die kunst. Om dan toch zeg maar vanuit de totale vrijheid zeg maar dat te kunnen doen. Dat je die gevoeligheid voelt dat een wil of een richting.
Je kunt je in ieder geval voorstellen dat het mogelijk zou moeten zijn dat je niet meer zit in dat lichaam wat je van jezelf noemt. Dat je zelf ruimer bewustzijn bent, waarin dus wel iets gebeurt. En in dat gebeuren, wat er allemaal plaatsvindt, maar het gebeurt allemaal in die eigen ervaring direct. Direct. Dus dat is die overgang van toch nog een zekere ik-positie te hebben, waarbij je de ander aftast, ook gevoelig enzovoorts. En ten tweede, dat ook nog loslaten in een groter geheel van non-dualiteit. Dus dan zit er helemaal niks tussen. Totaal geen afstand.
Tot de situatie als je grootmoeder, zeg maar. En dan komt iemand zeg maar aan en die wil je bijvoorbeeld een duw geven en dat je dan zeg maar loslaat naar beneden. Maar dan heb je toch een zeker lichaambewustzijn. En hoe verhoudt zich tot het feit dat je dan niet meer zeg maar helemaal buiten je lichaam staat, maar dat je dan toch zeg maar toch een soort van loslaten of een ronden naar beneden hebt. Dus dat het lichaam geen spanning heeft, want het is er toch een soort van lichaamsbewustzijn. Hè? Ik vind het helemaal moeilijk om precies te zoeken van dat je niet in dat lichaam zit op het moment dat je zo'n beweging maakt.
Je moet het wel ergens ervaren hebben dat je niet in het lichaam zit, niet specifiek in het lichaam zit. Natuurlijk, je bent het wel. En je ervaart het ook van binnen, maar je ervaart ook de hele zaak van binnen in een ruimere context. En dan gaat het werkelijk vanzelf. Als je over een boomstam loopt, over een hele smalle plank over de sloot. Dan is er meestal ook een bewustzijn van buitenaf, want je wilt ook de hele zaak als situatie in de gaten houden. Verticaal en goed stappen en daar is de sloot en boven is de ruimte en ik moet naar de overkant. Maar dan wanneer je werkelijk een beetje afstand neemt, zeg je dat gaat bij iets moeilijker activiteiten dan eigenlijk vanzelf.
Ja.
Dat je meer bewust wordt van wat eerst je eigen huisje was als lichaam en de hele situatie. Dan zie je het als totaliteit en dan kan het gewoon doorgaan op een spontane wijze, zonder verkramping, zonder dat je erin zit, op een heel directe wijze. En dat is dan inderdaad ook de beste wijze.
Ja, want ik vroeg me daar straks ook af van, je had het over naïviteit, hoe die naïviteit wat samengaat met die alertheid. Dat is precies wat ik. Je bent in de natuur, je kan genieten van de natuur, maar opeens zeg maar, moet je over een heel glibberig pad heen lopen. En dan is jezelf de natuur, maar je zit wel in omgevingen waarin je wel even op moet letten om te voorkomen dat je uitgeleid of...
Maar het hoeft niet te leiden tot weer het duiken in de lichamelijke persoon die bang is dat hij uitglijdt.
Ja.
Dat is het. In dat ruimere bewustzijn, daar zie je dus dat dat leven met al die acties helemaal vanzelf gaan.
Nou, wat je dan zei over die naïviteit, dat je daar zelf ervaren bijvoorbeeld, door die naïviteit je makkelijker bijvoorbeeld niet bedotten door een ander. Zou ik me ook kunnen voorstellen dat je door die naïviteit dus toch makkelijker uitgeleid, omdat je dat dan toch niet zo belangrijk vindt, of dat je dan toch dan...
Nou, dat hangt van je bewustzijn af, zei ik al, in hoeverre je gestabiliseerd bent in jezelf als bewustzijn. Wanneer daar helderheid is, dan is het duidelijk en dan is er juist helemaal geen blinde vlek. Wanneer het nog niet helemaal duidelijk is, goed.
Die
fase heb ik ook wel gehad en dan inderdaad, krijg je inderdaad problemen.
Dan krijg je dat, zeg maar.
Ja, maar wanneer het werkelijk helder is, natuurlijk, je ziet alles. En wanneer dan de ander dan zie je ook hoezeer de ander dan, heel voorzichtig probeert dat je het niet ziet om je toch erin te luizen. Nou ja, dan zeg je, nou ja, laat het maar gaan. Dat zijn kinderspelletjes. Als kinderen dat doen, dan lach je toch ook even. Maar ja, dat is dan... De gewone volwassen wereld, die zit vol van dat soort spelletjes. En als je dat allemaal zo ziet, je lacht er maar op. In de politiek ook, hoe dat gegaan is. Ja, maar ze zich dan inderdaad dan ook nog als heilig voort. Ja.
Maar dan mag je niet, dan moet je misselijk van.
Nou, wanneer je dat allemaal aan ziet komen, dan lach je er wel om, hoor.
Ja.
Alleen, je vraagt je wel eens af wanneer worden mensen volwassen?
Omdat het eigenlijk wel doorgaan, elke baby moet het opnieuw doormaken en leren.
Oh ja, goed. De bedoeling is wel dat een baby ook volwassen wordt.
Ja. Maar het wordt helaas niet doorgegeven aan de volgende generatie, moet het zelf weer
leren.
Dus dat het eigenlijk wel doorgaan.
Het enige punt is dat je eerst met jezelf te maken hebt en laat het daar niet eindeloos doorgaan. Ja.
Alertheid,
hou het maar op, een bewuste naïviteit. Dus dat het naïviteit is met een heel duidelijk, heel helder intern bewustzijn. Dus een bewustzijn van jezelf met die hele diepte van het zelf zijn. Dus dat zelf zijn dat niet vastzit in een ik dat zich wil verdedigen.
Dus er is bijvoorbeeld het verhaal van Ueshiba, zeg maar, de Aikido grondlegger. En die was altijd zo alert dat niemand hem kon pakken, zeg maar. Dus hij was altijd bewust, zo gedaan bewust van zijn omgeving, dat, dat hij zelfs, zeg maar, beweerde dat als iemand hem kon pakken, zeg maar, ook al was hij in slaap, dan kreeg hij meteen de zwarte band. En dat is ook wel een beetje zoiets van, ja, maar... dat is misschien mooi voor zo'n wegpunt, zeg maar dat is niet functioneel voor die bevrijding, omdat het dan toch een soort van focus nog heeft. Dus
nou, oké.
Okay. Vanuit het lichaam bewustzijn een soort van, weet je wel, dat je toch dat je daar, ja, daar ook alert op bent, op een aanval van een ander.
Nou, je stelt het vast en dan meteen ook weer, wat is voor jezelf de consequentie? Hey, richt je op die helderheid voor zover dat die bewustwording van het oorspronkelijke zelf zijn bevordert. En dat is niet gesloten, dus het is ook open voor zover die wereld er is, natuurlijk. Maar het gaat wel om bewust te worden hoe zit het eigenlijk met die oorspronkelijke staat van mezelf. Want in die judo-sporten blijft het natuurlijk toch dat het gaat om personen die wel een ruime bewustzijn hebben, maar toch altijd vanuit het centrum bewust zijn om zelf niet gepakt te worden. En in die structuur blijft het hangen.
Ja, daar liep ik vorige week namelijk heel erg tegenaan, dat ik vanuit die openheid, zoals dat ervaren, ineens, zeg maar, ook heel sterke vorderingen maakte in die tijd op een of andere manier. En ineens, weet je, dat werd ook gezegd van, goh, weet je wel, dat gaat ineens vooruit. En dan wordt het ineens belangrijk of zo. En dan, in ieder geval, op een of andere manier kwam dat toch. Ja, raakte mij dat of zo. En dan merk je gewoon van dat ook een soort van in de belevingswereld een rol gaat spelen. En ik merkte gewoon in dagen daarna dat ik gewoon helemaal vast kwam te zitten.
Ja.
En dus heb ik gewoon een paar dagen nodig gehad om gewoon te kijken van wat is er nou aan de hand. En dan merk ik van, oh, dat is het. En dat moet ik weer loslaten. En dan denk ik ook weer van, oké.
Die bewustwording, dus dan zie je het en dan is het ook weer duidelijk. Ja. Klaar. Dus wanneer ergens een opening zich aandient, er is even een overgang naar een open veld van ervaring, zijnservaring. Je ziet dat je dan die ik-elementen vergeet. Die zijn er niet meer. Nou, alleen al wanneer je dat ziet, dan, en, je gaat, en er is even een vaststelling, oh, het is ook niet nodig.
Zou het niet kunnen dat zo'n leraar dan toch, toch wel vrij is? Hoe is dat ook wel eens niet te pakken?
Oh, hoe dat verder zit, dat laat ik open. Dat laat ik open.
Zou het wel kunnen?
Ja, nee, natuurlijk wel. Het was nu eventjes, hoe is die instelling van degene die gericht is op het niet gepakt worden?
Ja, nee, oké, okay, dat is natuurlijk vanuit het niveau van ik.
Ja, maar goed, daar ging het dus om. En wanneer die Oesheba dan ook dat zegt van, nou nee, probeer me maar te pakken. Enzovoort. Ja, nou ja, goed.
Het kan als uitdaging.
Jawel, maar hoe dan ook, zolang er dat idee is bij die budo-mensen van, nou nee, kijk, is het moet wel helemaal helder blijven en ontspannen blijven. Om elke aanval te zien aankomen, dan zit je daarin natuurlijk vast.
Maar zolang je zo bereikt,
daarom.
Ja.
Ik zal even glimlachen om dat verhaal van die baby. Toen moest ik denken aan Australica. Die zijn vader vond hem niet zo leuk.
Ja.
Dat kan, dat hij niet als baby gedroeg. Hè?
Ja. Ja, die had acht gebreken niet. Of
zo? Oh, nee, dat kan, ja, dat die vader, hij had zijn vader in de buik al verbeterd, zijn Sanskriet verbeterd. Dat zijn vader hem vervloekt dat hij acht gebreken
had. Ja, dat kan ook.
Wat ik zo leuk was, dat het voor Australica helemaal niet uitmaakte, tijdens het leven, dat hij die gebruik had.
Nee.
Omdat hij dat al lang doorzien had dan.
Daarom. Ja. Dan zit hij er niet te vast.
Nee.
Nee, dus dat is ook toch wel weer even een herkenning, hè. Zoals dat ook was bij Nisa Vedata bijvoorbeeld. Dat je ziet dat iemand een vergaande staat keelkanker heeft. En zich daar totaal niet door laat bepalen. Ja. Of alleen al daar de plaats van het huis. Met de stank en onder het lawaai enzovoorts. De smeertroep. Dan zeg je ook, ja kijk, de waarheid heeft daar gewoon niks mee te maken. En ook is zo'n paar dames weer uit Engeland gelopen. En de tweede keer namen ze allemaal wierookstokjes mee. Ja, want u plant graag wierookstokjes, hè? Dat is toch heel spiritueel. Nee, zei hij, ik doe het alleen maar om die stank te verjagen, maar ik vond het wel net erbuiten. Nee, dus wees blij wanneer je ergens zo'n opening ervaart, wanneer werkelijk eventjes zo die x-spanningen verdwijnen, zodat het werkelijk een opening kan zijn naar openheid. Maar dan in de interne bewustwording zie je dus dat het zich gaat stabiliseren en vrijkomt van die specifieke condities. En dat zal natuurlijk moeten gebeuren. Want anders is het geen werkelijke openheid, want dan is het iets wat afhankelijk is van condities. Uitgaande van de persoonlijke situatie, dan heb je eerst te maken met condities die beter, handiger zijn en nuttiger zijn dan anderen. Maar wanneer je iets van een opening ervaart, blijf er dan op gericht, maar ook ga dan steeds preciezer naar wat de essentie is van die openheid die je ergens ervaart. Je ervaart een stuk openheid wanneer je in de lente naar buiten gaat. Wat is daar de essentie van? Wanneer je dan merkt dat de essentie werkelijk dat leven is, dat altijd maar doorgaat in zijn ontplooiing, dat het die levensenergie is, dat de essentie daarvan die universele levensenergie is, dan zie je dus dat het niet meer dat je eigen situatie niet meer afhangt van die conditie om in de lente naar buiten te gaan. Want dan heb je die essentie daarvan geleerd, herkend. En wanneer je daarbij blijft, blijft dat stabiel. Ondanks dat de omstandigheden dan kunnen veranderen. Is dat duidelijk? Want het is echt iets heel belangrijks. Die herkenning die treedt ergens op. Ga kijken wat de essentie daarvan is. Blijf bij die essentie. Zodat die zich heel duidelijk gaat manifesteren. Wanneer die in je eigen zelfsfeer is gestabiliseerd, ben je niet meer afhankelijk van die uitgangscondities. Ga het ergens wel herkennen. Maar zie dan wat die essentie is. Die essentie is ook je eigen essentie. Dan kan het zich daar stabiliseren. En zijn de omstandigheden niet meer belangrijk. Dat was het dan maar weer. Of niet.